Succesvolle ondernemers zijn anders dan anderen. Ze ervaren en creëren allemaal urgentie. Ze beginnen vaak al op jonge leeftijd met ondernemen, omdat ze een kans zien en echt niet meer willen wachten. Ze hebben allemaal de drive om te vallen en meteen weer op te staan. Ze stellen hun doelen en houden zich daaraan, ongeacht de bochten die ze onderweg tegenkomen. Dit zijn de exacte woorden van Ilse Jacques. In deze aflevering nodigen we twee ijzersterke profielen uit, die beiden op jonge leeftijd zijn begonnen, waarbij de een al verder staat dan de ander. Toch hebben ze allebei al een stevig parcours afgelegd. Welkom in de aflevering The Road to Success. Op het water aan de prachtige Broeltoren in Kortrijk ontvangen we mensen met een sterk, maar steeds verschillend verhaal. Ja, als ondernemer op poelige waters begeven, werd de inspiratie voor deze locatie. Jawel, op een vlot. Elke ondernemer bouwt doorheen zijn of haar carrière aan een stabiel vlot om het parcours richting succes te vervolledigen. Op ons vlot verwelkomen we vandaag graag Matthias Broeweis en Lucas van Kwikopbergen. Welkom.
Dank u wel, Anjo.
Welkom op het vlot.
Mooie introductie.
Mooi. All right, top. Ik ga beginnen met jullie voor te stellen. Ik ga de inleiding geven. Jullie mogen aanvullen waar gewenst. Matthias, CEO en medeoprichter van crowdfunding platform WinWinner en zaakvoerder van het funding agency The Harbor. Gepassioneerd over crowdfunding en het maken van de brug tussen ondernemers en investeerders. Vertel ik het juist?
Ik vind dat mondvol ook, maar, maar heel volledig eigenlijk en correct. Dus nee, je zegt volledig juist.
Oké, top. Ja, Matthias, je zit hier niet alleen. Naast je in de sofa verwelkomen we Lucas. Lucas, je bent gebeten door het verborgen talent van koffiegruis. Grounds Up is een circulair concept waarbij koffieresten verzameld worden om er nieuwe producten van te maken. Vertel.
Ja, ik kan het niet beter of fijn. Dat is goed, zeg.
Ja. Oké.
Dus inderdaad, Grounds Up. Het valoriseren van koffieafval. Eigenlijk een chic woordje voor upcyclen. En dus waarde creëren uit afval.
Oké. Goed. Fijn om jullie hier samen op het vlot te hebben. En ik ben uw gastvrouw Anjo Weijhuizen, creative director bij Remus en co-founder van Zoomers. Matthias, Lucas, jullie hebben intussen al kunnen proeven van de lekkere cocktail. Hoe smaakt die?
Stevig. Kan nog een keer proeven. je krijgt er zin in meer, dus...
Oké. Gaan we het nog een keer proeven? Tijdens elk van onze afleveringen krijgen onze gasten een cocktail. En die cocktail heeft eigenlijk te maken, of heeft eigenlijk een link met de aflevering. Zouden jullie een idee hebben van de cocktail?
Goh, ik kan er geen vinger op leggen, maar denk, zit er Bacardi in?
Ja, dat stond op tafel, dus dat klopt wel.
Dat kan wel. En er zit ook champagne in.
Ja.
En honing.
Champagne om successen te vieren misschien. Ik begin met een gokje.
Oeh.
Honing voor het zoete aspect van het ondernemen. Ik weet het niet.
Heb je dat gesmaakt of heb je dat gezien, die honing?
Ik heb dat gezien. Echt speel vals, eigenlijk.
Er ligt een kaartje op tafel, dus een van jullie twee mag die voorlezen. En dan gaan we zien of we erop zaten of niet.
Ook zuur. Zure smaak eigenlijk ook. Hè.
Dus... Oh, zure mensen zijn misschien.
Het is een airmail. Staat voor je hoog laten vliegen. Hoe kan je succes beter vieren dan met een glas heerlijke champagne? Door een heerlijke cocktail ervan te maken natuurlijk. De naam airmail werd oorspronkelijk uitgevonden omdat deze cocktail je hoog laat vliegen. Ja.
Ja.
Ik vind een half punt minstens.
Ik zit er enorm naast. Of ja, pas op.
Ja, uw Bacardi zit er in elke. De ingrediënten staan eronder.
Ja, champagne, golden rum, limoensap en honing.
Zijn jullie fervente cocktaildrinkers?
Ik drink wel graag een glaasje. Nu, het zelf gaan maken, dat is iets anders. maar ik zal toch wel... ik ben meer zo van Moscow Mule en van die toestanden.
Ja, oké. Okay.
Dezelfde zure smaak.
Ja, ik ben echt een bierdrinker. Cocktails en mij gaan niet zo goed samen. Ik ga er inderdaad goed van vliegen als ik er nog twee drink.
Alright, we zitten hier natuurlijk niet om cocktails te ontleden, maar wel om meer te weten te komen over jullie parcours, jullie ondernemersavontuur. Matthias, wanneer en uit welke beweegreden kwam het idee om start-ups te ondersteunen?
Ik ben gestart in 2014, toen ik nog op de schoolbank zat. En dan zag ik heel veel vrienden van mij bedrijven starten. Bedrijven of start-ups of studentenondernemers. En op zich wou ik dat ook. Maar ik had niet echt een idee. En ik had toen het geluk eigenlijk om mijn bachelorproef te gaan schrijven over crowdfunding. En in 2014, mensen kenden crowdfunding niet zo hard. En ik heb het geluk gehad om heel veel crowdfundingplatformen in het buitenland te mogen gaan interviewen. En gezien dat daar eigenlijk gewoon pools van ondernemers aan het aanschuiven waren om maar een campagne te kunnen doen. Dus ik dacht van, tja, ik heb eigenlijk wel een poelen aan heel veel ondernemende vrienden rondom mij. Waarom kan ik ze niet helpen met het moeilijkste punt waar ze meestal op dat moment zijn, is geld vinden. Dus eigenlijk de passie om, ja, om geld te vinden voor mensen die het op dat moment niet echt direct vonden, is eigenlijk snel gegroeid. Zonder dat ik het zelf moest investeren. Dus zo is dat eigenlijk gekomen. Het is niet dat ik zoiets had van, ik ga nu eens mensen helpen. Alhoewel dat ik soms een helpende persoon ben. Maar ik zag van, ah, heel veel van die jonge ondernemers, ja, die konden niet gaan aankloppen bij de bank en die struggelden. Dus ik dacht van, oké, ik weet wel een manier hoe dat ik ze kan gaan helpen. Dat is door misschien zelf gewoon een crowdfunding platform te starten. En zo is eigenlijk alles begonnen.
Oké, en wat heb je dan gestudeerd?
KMO-management op Artevelde in Gent. Zo'n richting waar dat je alles en niks mee zijt eigenlijk. maar wel een richting die mij wel heeft toe verplicht om wat meer in het financiële te gaan en dan wel de mogelijkheid geeft om je bachelorproef vrij te kiezen. Je moet niet in zo'n een of ander vakjargon een term gaan uitleggen in 40 of 50 pagina's. Nee, het was, weet je, crowdfunding doet er iets rond. En ja, dan hebben we dat wel gedaan en dat was, ja, heel leerrijk, ondanks dat ik helemaal niet, laat me nooit met Excel en dergelijke werken, dat krijg ik echt, ik zeg grijs haar van, maar daar valt mijn haar van uit. Maar toch dat financiële, op een of andere manier, triggerde dat toch wel. Ja. Dus vandaar.
Oké. Lucas, hoe kwam jouw idee tot stand?
We hebben een beetje hetzelfde terecht gehad, want bij mij is het ook een bachelorproef ontstaan en ook bij Artevelde gezeten.
Ja,
klopt. Ja, KMO ook, hetzelfde. Ik geef er volledig gelijk in, een beetje alles en niets, maar het heeft u wel een basis om op te bouwen. Hè. Van mij is het ontstaan door een voorgaande passie over duurzaamheid en alles dat natuur is. Ik was eigenlijk echt een diehard Discovery fan of een Natural Geographic. En op een bepaalde dag, op reis was het dan met mijn ouders en mijn vriendin, was het van, oké, ik ga hier een paar boeken meenemen. En dan heb ik het boek van Hunter Pauli, De Blauwe Economie, gelezen. En daar legde hij het concept uit van een nieuw soort economie, dat niet groen is, maar blauw. Maar dat wil zeggen dat we lokaal moeten de grondstoffen gebruiken die er zijn. En eigenlijk niet meer afhankelijk moeten zijn van de internationale supply chain. En dan krijg je de term circulaire economie, die daar rechtstreeks ook mee gekoppeld is. En in dat boek nam ik koffiegruis, koffieafval, constant als voorbeeld. En ik dacht van, tja, ik heb er nu nog nooit van gehoord. In België, dat bestaat niet. En inderdaad, ik moest ook een bachelorproef doen en zo is dat mijn idee geweest voor mijn bachelorproef. Natuurlijk, ik heb dat nog een keer moeten veranderen, dus dat is dan terug in de schuif beland. Omdat het was een project dat niet op een semester ging rondgeraten. Maar dan uiteindelijk dat beestje is blijven zitten en ik heb dat dan op het einde nog een keer onderhand genomen.
Alright.
Ze er nooit meer uit gaan.
Leven de bachelorproeven, zou ik zo zeggen.
Gaan ze nog dankbaar moeten zijn, onze
school. Nee, leeftijd doet er volgens mij en volgens jullie ook niet toe. In een interview 2 jaar geleden liet ik ooit eens vallen. Ervaren is niet te wijten aan leeftijd, maar aan wilskracht en durf. Maar ondernemerschap is iets wat je nooit echt helemaal alleen doet. Je hebt sparring partners, mensen die binnen je vakgebied adviseren. Of je hebt peters en meters. In welke zin zijn jullie onderweg begeleid? Of anders gezegd, welke stappen heb je ondernomen om je verhaal te laten groeien?
Ik denk dat je sowieso op zoek moet gaan inderdaad naar de juiste mensen rondom je. In mijn geval was dat voornamelijk mensen zoeken uit de sector. Zeker als die in de sector nog onbekend is, dan zoek je echt mensen die daar toch wel al iets in gedaan hebben. Ik vind het wel leuk, en dat zal ongetwijfeld bij jou ook zo zijn, is dat als je in een sector komt die vrij nieuw is, zijn mensen heel vrij om te sharen. Als je in een heel grote markt gaat bij van spreken, of er zijn al duizenden concurrenten, dan gaan mensen meer op zichzelf gaan zijn. Maar bij ons was dat, ik ging naar Nederland, ik wil een crowdfunding platform starten. Ze gingen bij van spreken voor mij maken. Ik had dat geld misschien niet. Maar op een of andere manier zijn mensen wel al heel blij van, onze community van crowdfunding platformen wordt groter, dus we gaan u helpen. Dus dat heeft mij wel super, eigenlijk een beetje afgekeken eigenlijk.
Dat is een algemeen doel, hè, dat ze zelf ook wel naartoe gaan. Hetzelfde is in het circulair ook zo. Als we willen dat de wereld beter wordt, hadden we je informatie moeten delen, of anders zouden we er niet raken. Dus uiteindelijk is dat wel logisch, dat zeker in veel van die nieuwe sectoren, omdat daar echt wel te doen boom. Ja, ik heb ook ervaren.
Ja, en gewoon ook mensen durven aanspreken. Hè. Ik denk zelf, zeker als student, je weet echt niks. Je komt van een schoolbank, je weet echt gewoon niks. En dan zet je nog zo dat sympathiek kantje over je van hey, ik ben een student, ik ben iets aan het opstarten, zou je mij een keer willen helpen? Ik ga eerlijk zijn, ik ben er ook super gevoelig aan. Als mensen mij dat vragen nu, van zou ik bijvoorbeeld naar mijn bachelorproef of zo willen kijken? Ja, je doet dat. Je doet dat omdat, ja, dat is een beetje... Ja, je geeft het een stuk terug. Ja. En ik denk dat ik ook bij de juiste mensen gaan aankloppen ben van... Ja, mag ik wat advies? Los van al het... En dat is dan puur over de sector, maar dan los van over... Ja, hoe start ik morgen mijn bedrijf? Ja, er zijn op vandaag 1001 dingen, maar ik spreek nu over toch... Ja, een kleine 8 jaar geleden. Ja, dat was al iets minder. Maar er is echt genoeg voor handen. Maar je moet wel durven vragen. Mensen die gewoon achter een computertje gaan een bedrijf starten... Ja, die gaan stappen missen, denk ik.
Ja, het is zeker een vast goed, want... In het begin was dat inderdaad bij mij. Een van mijn eerste stappen dat ik gezet heb, is netwerkevents. Ik denk dat ik er 30 of 40 gedaan heb in het begin. Maar ik ook nog totaal niet wist van hoe of wat. Dus ik dacht, ja, kan het maar vragen. En uiteindelijk is daar dan wel nog redelijk wat uitgekomen. Allee, de basis van mijn netwerk is daar begonnen bij die... Ja, soms wel netwerkevents waarvan ik dacht, oké, is dat hier nu de moeite wel? Maar uiteindelijk, op een of andere manier, komt er wel altijd iets uit. En dat is echt de kracht van dat netwerk. Dat is echt zo belangrijk. Matthias ook. Wij hebben ook een keer gespart, een jaar geleden. Hij heeft me ook geadviseerd, heel goed zelf. Dus je ziet wel... Ik denk dat ik u dan zag van op tv, van op de Jonge Wolven waarschijnlijk. Ik heb ook gewoon een berichtje gestuurd en Matthias was zo vriendelijk om daarop te antwoorden.
Je moet dat doen, denk ik, ook een stukje. Langs de andere kant heb ik wel zoiets... Ik heb heel veel, in zeker het begin, heel veel mensen gehad die het altijd inderdaad heel veel beter wisten. Van, ja, je moet het zo doen. En die dan wijze van spreken, als je het anders doet, ook niet meer accepteren dat je terugkomt. Maar ja, je moet een beetje een spons zijn en kijken wat je daar ook mee doet. Maar ik heb in dat eerste jaar dat ik ondernemer was, heb ik gezegd, ik ga op alles ja zeggen. Alle opportuniteiten die er komen, ik ga daar ja op zeggen. Gewoon om zoveel mogelijk impressies van andere mensen mee te pakken. Van, hoe kijkt jij naar een business? En ja, dat is ook veel domme dingen gedaan. maar langs de andere kant ook wel ook heel leuke mensen leren kennen die mij op vandaag nog altijd steunen. En dat is nog zo eentje dat je niet mocht onderschatten. Wat ik ook heel snel gedaan heb, is zo politiek. Ik ben absoluut geen politiek liefhebber. Maar daar, ja, je moet daar zo wel een beetje in zitten, vind ik, om dingen te laten bewegen. Los van dat ik morgen ooit in een partij ga stappen. Maar wel... Ja, daar ook, moet je ook je weg een beetje weten. Alleen al om dit vlot hier op dat water hier te krijgen, gaat waarschijnlijk de politiek al moeten aangesproken hebben, nietwaar?
Klopt. Jullie zeggen heel interessante dingen. Het gaat vaak over je idee aftoetsen, je komt in een netwerk terecht. Nu, hoe is jullie idee geëvolueerd gaandeweg? Van helemaal in het begin tot waar dat hij nu is? Zijn er bepaalde dingen waar je fundamenteel anders over bent gaan denken, zowel over ondernemerschap als over je product of service?
Goh, bij mij heel veel meer downs dan ups. Dat is zeker. Ik heb niet het standaard traject afgelegd. Ik ben veel met mijn kop tegen de muur gevlogen. Dat heeft wel zijn positieve dingen meegebracht, maar ook vooral negatieve momenten. Voor de rest dat ik wel al redelijk wat bagage heb en redelijk wat geleerd heb door die slechte momenten. En op een bepaald punt verwacht je dat gewoon. Van, op een bepaald punt gaat het niet meer goed gaan en ga ik moeten maken dat ik hier een plan B heb zitten. Want anders kan het zijn dat het gedaan is. En die mindset is door die tegenslagen jammer genoeg wel erin gekomen bij mij. En dat heeft mij altijd toe reflecteren over alles wat er gebeurd is. Ik heb heel veel problemen gehad met het vinden van partnerships. En dat was ook onze sparring destijds. Niet de juiste mensen of verschillende visie, verschillende waardes. Waardoor dat ik eigenlijk heel veel tijd verloor met die mensen. Iedere keer opnieuw moest beginnen. En eigenlijk ook constant in die persoonlijke strijd van moet ik er nu mee doordoen of moet ik nu een job zoeken? Ja, u hebt ook de mensen rond u die naar u kijken. Ja, waar zijn jij mee bezig? Komt er daar nog iets van of niet? Dus uiteindelijk heeft mij dat gewoon doen leren altijd plan B klaar hebben en zorgen dat je weet waarom dat misgegaan is. En dat je dat
analyseren.
Ook, ja, en dat je dat kunt teruglaan op wijnen. Want wat ik me op betrapte was van het is uw schuld. Niet meeschuld. En dan op een bepaald punt kijk in de spiegel en peed van, als ik dat anders gedaan had, waren we misschien niet zo ver gekomen. Dat zijn kleine dingetjes, over de hele lijn is dat wel een van de belangrijkste dingen.
Gaat het ook niet over vertrouwen ook een stuk?
Ja.
Is dat je... Ik vind als een jong persoon, ik vertrouwde iedereen.
Ja.
Je gaat gewoon met iedereen in zee, omdat je denkt van oké, ik ben jong ondernemer, weten ze gaan het goed met je voor hebben. Maar mensen zijn vandaag nog altijd heel opportunistisch. Mm-hmm. En die gaan altijd denken, what's in for me? En ik heb dat ook heel veel gehad. Ik heb heel veel mensen vertrouwd in het begin, waardoor ik dan achteraf misschien een beetje spijt van had. Maar ja, het is wel zo inderdaad, daar leerde wel uit. Waar ik veel uit geleerd heb, en dat heeft mij ooit ook iemand geadviseerd, is vraag feedback. Ja. En niet alleen feedback aan mensen wat vinden van, maar aan bijvoorbeeld klanten. Als je weet dat die eigenlijk ontevreden zijn, dan moet je echt door een zure appel durven bijten en zeggen van oké, ik ga me een keer super kwetsbaar gaan opstellen en echt mega veel feedback vragen. Ik ga nooit vergeten, ik heb ooit een keer met een Nederlandse klant samengewerkt, die dan een Belgisch bedrijf had. En dat bedrijf, dat was echt de hel van de samenwerking. En die mens heeft echt 3 kwartier lang aan het telefoon zitten schreeuwen op mij van hoe slecht dat mijn platform was. En ik kan eerlijk zijn, dat was ook heel veel onze fout. Maar door eigenlijk die zaken die slecht gingen en doordat hij dat benoemde, dan komt dat eigenlijk binnen. En dat komt binnen en dan gaat u gaan aanpassen.
Ja.
Want als je altijd maar hoort van ja, het is goed of je bent goed bezig, ja, of het excuus krijgt van we zijn nog maar begonnen, dus we verstaan dat. Dat wilde eigenlijk niet. Zo groeide niet. En zo evolueert volgens mij een bedrijf.
Ja.
Dat is een goede tip die je heeft. Ja, dat is echt gewoon je kwetsbaar opstaan, ja, en de eerlijke mening van...
Ja, en langs de andere kant moet je dan ook altijd zijn. Voor mij is een 7 ook goed genoeg. Ja. Je moet niet allemaal klanten hebben die 10 op 10 geven. Een 7 is ook soms een keer goed genoeg.
Ja.
Maar het is wel van die klanten die minder dan een 7 geven, om gewoon te weten van oké, wat scheelt er?
Ja.
En je kunt ook niet voor iedereen goed doen. Hè. Je wilt ook zo breed. Oh my god, focus, dat is zo het ik geloof er nog mensen hierin. Focus is ook zoiets dat gaan elke jonge ondernemer meegeven. Hè. En... Hoe komt dat je in die focus? Is dat mensen je meesleuren naar dingen. Ja. Dus als je vertrouwt in mensen en die sleuren je mee in iets, in een bepaalde visie of in een bepaalde organisatie waar dan soms vast in zit, ja, dan verlies de focus. En dat is voor mij super belangrijk geweest in heel dat traject, is dat ik altijd gezegd heb van, ja, ik wil maar nog allemaal bedrijven gaan opstarten, allemaal goed en wel, maar ik ben een crowdfunding platform en dat doen wij en dat doen wij niet.
Ja, ja. Dat is zeker, bij mij is dat ook zo geweest. Iedere keer met die nieuwe mensen samenwerken, wil altijd zeggen van, ah ja, zij hebben een andere visie en je moet altijd tot een compromis komen. Dus dat wil zeggen dat je inheeft op hetgeen dat hij meer naartoe wilt. Maar de ervaring zit aan de andere kant van de tafel. Dus dat wil zeggen, oké, de logica zegt van, ah ja, volg de mensen met ervaring. En in het begin zei je ook van die naïviteit. Hey, dat is eigenlijk naïviteit. Hey. Het vertrouwen van mensen, dat is naïef zijn. En dat is gevaarlijk als je het niet op de juiste manier doet. In die zin dat bij mij waren heel veel van mijn samenwerking heel losbandig, dus op vertrouwen gebaseerd. En als er dan iets gebeurt, ja, waar staat het dan? Hè? En uiteindelijk, de les daaruit is van, ja, probeer het zo goed mogelijk juridisch ook te beschermen als het op een bepaald punt zover komt.
Ja.
Maar natuurlijk, ja, ik vind ook niet dat ik nu moet zeggen van, ik ga mensen niet meer vertrouwen. Dat is mijn karakter niet. Ik heb dat nu wel allemaal...
Je hebt er uw lessen uitgetrokken, ja. Uw ervaring eruit gehaald en let's go.
Ja.
Oké. Ja, Matthias, jij begeleidt uiteraard veel startende ondernemingen. Wat zie je daar vooral? En dan spreek ik niet direct over jonge ondernemers, maar echt startende ondernemingen. Als ik het heb over het creatieproces of het idee tot ja, eigenlijk de weg naar lancering.
Ja, ik denk... ik zie inderdaad veel twijfelaars. Veel mensen die nog misschien iets meer validatie moeten doen van hun concept. Ik ga je ook zeggen... hoe dat wij wat geëvalueerd zijn. Ik ben geen starters gaan beginnen begeleiden omdat dat de gemakkelijkste doelgroep was. Mm-hmm. Ik ben dat beginnen begeleiden met het punt van, ja, zij hebben geld nodig. Natuurlijk was het probleem vaak met starters, is dat ja, high demanding en not much money. Hè?
Ja.
Dus dan zit er wel een stuk, ja, soms een beetje vast. En dan doet er veel pro bono werk. En ik vind dat, wat merk ik vooral bij die jonge mensen, of bij die, niet jonge mensen, jonge starters, sorry, dat die eigenlijk ook verwachten dat jij meegaat in de sommige shift dat ze maken.
Ja.
En ik vind dat lastig om mee samen te werken. En in alle eerlijkheid, ik begeleid heel veel jonge bedrijven nog altijd, maar vanuit het financieringsoogpunt zijn we wel aan het switchen naar iets matuurder klanten.
Ja.
Dat is omdat dat eigenlijk gemakkelijker is, omdat die al zeer goed weten waar ze naartoe willen. Dus ja. Wat zie ik heel veel, is mensen die dingen proberen. En op zich is dat niet slecht. Alleen is dat moeilijk om mee samen te werken.
Ja.
Dus ik vind als je allez, zeker een start-up coach of iets met starters doet, dat je wel moet rekening houden dat het zeker niet altijd van een leien dak is. Omdat er nog maar jonge mensen zijn met weinig ervaring. Maar eerder, dat is vaak gewoon ja, een beetje zoeken naar de way in between, waar je alle twee gelukkig van wordt. En hopelijk, en dan moet je dan ook rekening stellen, als die ene starter die dan begeleidt plotseling een skyrocket bedrijf wordt, ja, dan moet je er geluk van hebben, maar veel doen er dan niet. En ja, dat is dan een beetje het risico dat je pakt als begeleider in mijn geval.
Ja. Ja, is dat een beetje gevoel dat je met hem zelf?
Buikgevoel, hè?
Ja. Een buikgevoel dat je...
Ja, maar mijn buikgevoel heeft mij al zoveel in de steek gelaten. nee, maar ja, je moet soms... En soms dat ook. Ik begeleid trouwens elk jaar iemand voor een wedstrijd, een ondernemerswedstrijd. En dat zijn ook mensen die vaak op de schoolbanken zitten. En dan krijg je heel veel applicaties. En dan kies ik eigenlijk niet op basis van idee, maar dan kies ik op basis van persoon. Hmm. Hoe hard wilde jij dat? En hoe hard ga je er hiervoor gaan? En... Ik heb niet altijd met de beste ideeën gewonnen, we hebben ook niet altijd gewonnen, maar ik heb wel altijd heel veel plezier eraan gehad, omdat die mensen wel... Ja, je weet dat je iemand begeleidt die zijn weg nog moet zoeken.
Ja, die er heel veel aan heeft.
Ja, en ik denk ook gewoon, ja, en sommige mensen, zeker jonge bedrijven, ja, die zijn ook soms heel overtuigd van hun eigen idee.
Ja.
Wat ook niet slecht is, maar langs de andere kant ook soms heel moeilijk is om dan te coachen.
Dat klopt.
Mensen zien altijd het mooie plaatje, maar natuurlijk is er altijd veel werk die achter de schermen gebeurt wat mensen niet zien. Hoe zien jullie dat? Stel dat er iets gebeurt, besluit je dan daar openlijk over te communiceren of niet? Waarom?
Ja, ik ga dat wel altijd proberen communiceren met simpele reden. Het voor jezelf houden, dat kan in bepaalde situaties wel, als het echt wel, als het nog niet het moment is om erover te babbelen, bijvoorbeeld. Maar hoe ga je over een situatie of hoe ga je over een probleem is erover te babbelen meestal. En door erover te babbelen ga je er ook uit leren. Je dwingt jezelf om eraan te denken door de woorden te kiezen dat de persoon voor je wil. Ja. En op die manier, door een beetje te ventileren, ga je wel veel rapper door en van, oh fuck, want de feedback die je krijgt dan ook meestal, is ook meestal eerlijk, wat stelt u kwetsbaar op? Dus dat wil zeggen dat mensen meestal ook wel luisteren. Hè. Dus ik ben wel iemand die altijd open en eerlijk gaat communiceren over wat er gebeurd is. Of wat er, ja, wat de situatie is. Ja.
Ja, oké.
Okay. Ja, ik denk ook dat we inderdaad zo dat Nederlands bold kantje, dat mis ik vaak hier in Vlaanderen. Ik vind dat jammer. Ik ben soms misschien te bold. Mm-hmm. Het was onlangs iemand... Ik ga een klein voorbeeldje geven. Het was onlangs iemand die kwam solliciteren bij ons. En die ietsje meer euro's vroeg dan wij op dat voorstel hadden geboden. En dan zou de typische Vlaamse werkgever zou dan, ja, dat nog een keer in beraad gaan nemen. En misschien dan een paar dagen later met een ander voorstel komen. Ik heb gezegd van oké, zeg me wat het andere voorstel is. En die zei dat, en die zei, dat ging voor een paar honderd euro bruto meer. En oké, het was meer. Ik zei, oké, ik ga dat niet geven. Als jij niet voor ons wil komen werken voor dit, dan moet je gewoon niet komen. En daar is de deur. En die jongen wist niet wat te zeggen. En ik vind dat langs de andere kant, vind ik dat jammer. Want je moet gewoon open en eerlijk durven spreken. En ik denk, en dat is nu een voorbeeldje, dat is nu niet in de situatie. Maar ook met mijn medewerkers, ik kom er super goed overeen, maar moet ook soms kunnen echt... Ja, zeg waar dat op staat. Want als je dan denkt van... Ja, maar ik ga toch die persoon... Ik zeg gewoon... Maar kijk, als je iemand een presentatie voor me maakt... Die is echt gewoon slecht. Die is echt gewoon lelijk. Dat moet je durven zeggen. En dat verzachtende is soms ook niet altijd goed. Dus ja, ik ben misschien soms een beetje... Ik heb het ook geleerd, hè. Want vroeger was ik ook degene die conflictvermijdend was.
Ja.
Maar je moet soms een beetje bold durven zijn. Want anders... Ja, we zijn op vandaag in zo'n... Ja, laten we zeggen, ondernemende wereld of cultuur terechtgekomen waar dat als je niet bold genoeg zit, dat gewoon over je wordt gelopen. Dus ja, je moet haar op je tanden hebben.
Ja.
Oké.
Ik vind dat wel moeilijk. Soms, ik ben misschien nog niet, ik heb ook nog geen personeel of zo, dus ik heb nooit nog echt moeten bold zijn, like dat je zegt. Ja, dat lijkt me wel een goede leerschool om te zeggen van oké, het is beter dat we er nu over spreken dan dat we het laten naslepen en uiteindelijk toch tot op hetzelfde punt komen.
Ja.
Ja.
Alright. We zijn intussen aangekomen aan het tweede onderdeel van deze aflevering. Wat vinden jullie trouwens van de setting?
zonnig, wiebelig.
Ja? Zijn jullie nog altijd goed?
Ja, ik vind het de max. Ik vind het echt de max. Ja, ik ook.
Mathias, je hebt... ik ga meteen met de deur in huis vallen. Je hebt al heel wat succesverhalen de revue zien passeren. Als je naar je eigen verhaal kijkt, zie je de Mathias van vandaag als een succesondernemer?
Oh, nee. Nee. En dat is misschien de nederigheid. Maar nee, absoluut niet. Waarom? Omdat ik denk... Ik ben een bedrijf gestart om mijn eigen vrijheid te kunnen garanderen. Niet om een succesondernemer te worden, maar eerder om mijn eigen ding te kunnen doen. Ik ben daarna samen... Ik ben trouwens niet alleen gestart, ik heb altijd met twee gedaan. Dus ik heb dan, we hebben dan samen een tweede bedrijf gestart, omdat we dat gat in de markt breder zagen dan dat we eigenlijk met het eerste bedrijf konden dichtdoen. Ik denk dat ik pas ooit een succesondernemer zal kunnen zijn als ik... als ik misschien ooit een bedrijf zou kunnen laten draaien die volledig op zichzelf draait, die ik misschien zou kunnen overlaten zonder dat ik daar zelf moet aanhangen. En dat ik ook gewoon meerdere dingen heb gedaan. Ik voel me soms zo'n vakidioot. Dat ik zo denk van, ik zit in die financiering. Allee, mensen komen mij tips vragen over financiering. En dat is leuk omdat ik mij zo als expert daar heb in gezet. Dus bij thought leadership. En dat is wel belangrijk op een of andere manier. Maar ik voel mij nog te weinig gedaan om te zeggen van, wauw, ik ben echt een... Ik heb zoveel gedaan. Ik ben nu met verschillende andere kleine dingetjes bezig om een keer te proeven van iets anders. Maar het liefst, en veel mensen vragen mij van, wat ga je doen na winter? Ik ga een product doen. Ik ga een product doen om een keer een product gedaan te hebben. Ik geef advies aan mensen die een product doen, maar ik heb nog zelf nooit een product verkocht. Dus ik wil gewoon een product doen. En dan zal ik misschien al een beetje dichter bij het succes komen dat ik ooit zou willen hebben.
Oké. Dus zijn al bezig met een product?
Nee, nog niet. Dus als je een goed idee hebt ofzo, of luisteraars kunnen goede ideeën zetten. Ik wil mijn schouders al onderzetten, maar momenteel heb ik nog geen tijd. Ik wil eerst het eerste ding afronden, want wat zei je daarnet, focus, dat zal anders niet goed komen.
Ja. Als de wind terug opkomt, we zitten natuurlijk op een vlotkast, op een vlot. We kunnen het niet wegwerken.
Stel je voor dat je het welkom.
Nee, Lucas, wat vind je van het verhaal van Mathias?
Ik vind natuurlijk succesondernemer inderdaad, dat is uw eigen definitie. Je hebt mensen die blij zijn met een één doel te stellen. Hè, en als dat doel dan bereikt, dan zijn ze succesvol in hun eigen visie. Maar ik denk dat iedereen zijn eigen definitie van succes een beetje moet gaan maken.
Is er een moment waar Grounds Up zou kunnen aankloppen bij Winwinner?
Ik denk het wel. Ik denk dat zeker. Want,
het is een open vraag, hè?
Want nu... Allee, dus, om het u nog een keer te kaderen, wij gaan nu dus... Vooral de koffie inzamelen, verwerken tot grondstoffen. En die grondstoffen gaan verder gebruikt worden in ofwel de productie of ontwikkeling van een halffabrikaat, ofwel een eindproduct. En in deze fase zitten we nu heel dicht bij Easy Coffee. En dat is toch ook wel een
mooie succescase bij ons geweest.
Ja,
dus... Bart Buijs komt binnenkort ook op ons vlot.
Inderdaad. En daar is nu het idee om dus van een koffie compound, dus van koffie naar koffie compound. Dus dat is gewoon een kunststof dat 30% vervangen wordt door koffie. Dus koffieafval. En met die kunststof gaan we dan bijvoorbeeld een koffiebeker maken. En dat is nu bezig, dus we zijn aan het ontwerpen. En dat is samen met Bart. En dat is een product, een tastbaar iets, dat in mijn ogen, mocht me daar een thee spreken, wel op Winwinner zou passen, omdat dat iets is. Waar ook de naam Easy Coffee ook aan gekoppeld staat. En dat we samen zo kunnen doen, bijvoorbeeld.
Ja. Een succescase geweest bij Winwinner?
Ja, ik denk dat... Elke onderneming die wil groeien, geld ervoor nodig heeft en de crowd wil en kan aanspreken, welkom is bij Winner. Wat het gewoon belangrijkste is, om zeker uit de wereld te helpen, is dat bij ons gaat het nog altijd over leningen natuurlijk. En leningen moeten altijd kunnen terugbetaald worden. Dus op een of andere manier moet dat bedrijf wel kunnen aantonen dat hij die lening wel gaat kunnen terugbetalen. En voor Bart net hetzelfde. Bart had het idee om mega veel... zaken te gaan openen, maar het was zaak per zaak dat het financieel had bekijken. En net ervoor, als je zegt van wij gaan morgen de koffiebeker gaan lanceren, is het moment dat je die kunt verkopen en kunt aantonen daar zijn klanten voor, dan zijn ze welkom bij Winner. Dus op zich is dat... Ik zit in een heel leuke positie. Ik ontmoet ontzettend veel bedrijven.
Leuke concepten.
En ik moet nooit concepten gaan afbreken. Ik mag die altijd mega cool vinden. Het enige dat ik moet doen is kijken of die de lening kunt terugbetalen.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk is dat... Ja, Je moet nooit mensen teleurstellen omdat ik het soms een slecht idee vind. Of een slechte onderneming.
Ja, het moet onderbouwd zijn. Hè. Hey,
Voilà. Stel voor dat jullie jullie glas vastnemen, want er is daar een hoop.
We hebben... Heb je niks? Dat heb ik nooit gezien.
Dat was een leuk intermezzo. Sorry, ik heb iemand onder broer. Lucas, heel hard aan het spreken, dacht ik. Ik heb Matthias onder broer.
Nee, we waren aan het zeggen inderdaad dat mijn job erin bestaat om heel veel ondernemers te gaan ontmoeten. Maar nooit moet afbreken op basis van concept van het bedrijf, maar gewoon puur op cijfers. En als die niet kunnen aantonen dat die niet kunnen terugbetalen, ja, dan kun jij morgen ook geen mensen die willen investeren warm maken om er geld in te stoppen. Zeker toch niet in een lening.
Ja.
Wel interessant, want jullie doen die analyse wel. Hey, dus...
Ja, die analyse moet gebeuren. Ik denk dat elk bedrijf, en ook voor mijn eigen bedrijf, is als ik morgen wil groeien, dan moet ik het financieel uitrekenen. Ondanks, ik weet dat nog, hè, als je dan al hebt al bij mij al twee aparte velden gezeten, moet dan een businessplan gaan schrijven. Voor mij is dat financieel plan, ik kan dat heel snel gaan uitrekenen of iets rendabel is of niet. En dat is wel de reflex dat misschien soms ook wat te weinig mensen hebben. Is het ook een keer financieel snel een keer gaan uitrekenen. En op zich...
Simpeler maken eigenlijk.
Op zich, ik luister naar ondernemers. Ik vind het meestal heel cool wat ze doen. Ik bereken het even uit en ik kijk van, ja, kunt jij geld ophalen of niet? En dan kunnen we wel eerlijk zijn. Mm-hmm. Ik vind u mega wijs, maar ik ga moeten eerlijk zijn, met dit concept kunnen wij geen geld ophalen. En dan doet je geen afbreuk van sommige mensen aan hun passie.
Ja, dat snap ik. Ik had het in de inleiding, nu dat we toch over wat bochten bezig zijn, ik had het in de inleiding over het tegenkomen van bochten gedurende je ondernemerstraject. Welke zijn dat voor jullie geweest als je met een helikopterview op je avontuur tot nu toe kijkt? Welke bochten of issues of... Ja, als je niet wilt vertellen, helemaal oké. Als je dingen wilt sharen, heel graag.
Goh, ja, we hebben het net een keer aangehaald. Verlies van focus, hè. En echt de brede zin van het woord. Laat ons zeggen, met de koffie kunnen we in iedere sector gaan doen. Cosmetica, voeding, farmacie, kunststoffen, meststoffen. Mogelijkheden zijn gigantisch. En het tofste is altijd van, ik heb een idee in die sector. En om dat te gaan bekijken, dat is altijd leuk, want dat is eigenlijk een nieuwe start-up dat ik begin binnen mijn start-up. Dus, en daar heb ik enorm veel mee gesukkeld, veel tijd aan verloren van... de cosmetica en dan een keer naar daar en een keer naar daar. En ondertussen was het allemaal samen en uiteindelijk werd het niet echt heftig af. En dat is bij iedere starten denk ik ook een beetje hetzelfde.
Ja.
Dat enthousiasme zit daarin en dat is jeugdenthousiasme enerzijds. En dat is gewoon van, ik kan er hier zoveel mee doen. Al dat potentieel is hier en waar moet ik beginnen?
Ik denk ook, Matthias spreekt mij daarin tegen als dat niet zo is, maar dat je wel je research moet kunnen gedaan hebben in elk soort vakgebied, om dan te kunnen zeggen, nee, dat doe ik niet. Dus ergens in het begin je focus niet hebben, denk ik, niet allemaal slecht te zijn.
Nee, absoluut. Je moet zeker alle pistes gaan bekijken. Ja. Een bochtje waar ik het wel wil over hebben, en dat komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer wel, is toen ik gestart was, zeiden ze van, je moet je platform zelf gaan bouwen. Maar ik heb helemaal geen IT-kennis. Dus ik wist niet goed hoe moet ik dat gaan doen. Mm-hmm. Dus dan kun je heel veel geld gaan investeren om dan een platform voor u te gaan laten bouwen. Maar nog daar, ik voel me daar niet comfortabel bij. En heel veel kreeg ik advies van, maar je moet die IP wel in je handen hebben. Mm-hmm. Waardoor ik dan zelf ooit nog geld opgehaald heb om iets te bouwen. Om dan te beslissen, terwijl ik dat geld al op mijn rekening had, ik ga het toch niet bouwen. En dan uiteindelijk hebben we dan ons platform, we zijn dat dan gaan huren. Ik huur nog altijd een platform. Ik huur eigenlijk trouwens verschillende platformen die dan aan elkaar hangen. En dan denk je van oké, ik huur het, dus ik ga niet meer moeten bouwen. En wat zijn we op vandaag bezig? Op die bouwsteentjes dat we hebben, zijn we terug aan het bouwen. Dus op een of andere manier is dat altijd de keuze van, moet ik dat zelf doen? Of moet ik dat iemand anders laten doen, is wel cruciaal. En als je dan spreekt echt over een bocht, ik heb altijd gezegd, ik wil geen IT-bedrijf zijn, maar hoe meer dat ik aan mijn platform aan het sleutelen ben en naar mijn eigen aan het zetten ben, word ik eigenlijk kan een IT-bedrijf die misschien zelfs zijn platform kan gaan doorverkopen, wat ik eigenlijk nooit zou willen doen. Maar het is wel iets, en het is iets waar heel veel bedrijven mee struggelen. Moet ik dit zelf doen? Of moet ik daar geld in investeren? Of kunnen gewoon afnemen. Nog zoiets, bijvoorbeeld administratie. Wij huren iemand die onze administratie doet. Ik ga niemand vast in dienst nemen. Snap je? Maar sinds van die kleine zaakjes, audit bij jezelf is het belangrijk. En dan, sommige dingen zijn heel belangrijk. Hè? Ja. Bijvoorbeeld crowdfund coaches bij ons, mensen die dossiers beleiden, die kan ik morgen niet gaan inhuren. Mm-hmm. Dus dat is wel iets van, en je moet alle pistes aangaan, maar ik vind de makkelijkste manier om iets te testen op kleine schaal en dan denken van oké, doe dit of doe dat niet.
Ja, dat klopt.
Nog een hoofdje?
Maar ik heb die poten gelijk allemaal gemist.
Oké. Wat zou volgens jullie het geheime recept zijn van succesvol ondernemerschap? Ik ga gewoon een eerste aanzet geven. Is dat bijvoorbeeld, en ik zeg niet dat dat mijn mening is, maar is dat bijvoorbeeld hard werken? Wat is voor jullie het geheime recept voor succesvol ondernemerschap? Ik heb gewoon één kleine aanzet gegeven.
Ik weet niet of er een specifieke recept is. Natuurlijk, het is een combinatie van veel dingen, denk ik. Hard werken zit er sowieso bij. Ik denk dat niemand die succesvol is, nooit hard gewerkt heeft. Belangrijkste vind ik, ik heb er net weer gezegd, focus en de passie die je erin steekt.
Ja.
Met passie komt hard werken, denk ik. Ik bedoel, als je ergens echt voor wil gaan, dan ga je rapper ook er meer uren in pompen en ga je het leuk vinden om aan te werken. Dus dat wil zeggen dat je harder gaat werken ook. Ik denk dat dat de basisbouwsteen is van succesvol zijn. En dan...
Oké. Ik ga hem anders persoonlijker vragen. Nu dat we het dan toch over geheime recepten hebben. Wat is jullie uniek of misschien wel geheim talent? En hoe probeer je dat toe te passen in je eigen business?
Geheim talent?
Goh. Of ja, een talent die al bekend is, dat mag ook.
Nee, ik denk de kalmte bewaren. En je zei daarnet, hard werken of niet hard werken. Ik heb het gevoel dat ik hard werk. Ik denk dat sommige mensen ook van mij kunnen zeggen, jij werkt helemaal niet hard. Maar en voor mij gaat het eerder de kalmte bewaren en daar ook vrede mee hebben. Vrede mee hebben dat we vandaag op een superleuk vlot zitten en dat het toch de business aan het draaien is.
Ja.
En dat je ervan aan het genieten bent, zonder dat je op vandaag... Ik ben niet hard aan het werken nu, maar ik voel wel dat ik aan het werken ben.
Ja.
Dus op een of andere manier is de kalmte bewaren en zorgen dat je eigenlijk vrede hebt met alles wat je doet en achteraf tevreden daarvan zijt vooral. Dat vind ik succesvol ondernemerschap. Ja. Maar als mensen soms heel hard willen werken en daar heel gelukkig van zijn, dan is dat even mooi dan iemand heel slim werd. Of ze zegt dan, je werd slim en je werd niet veel, maar je zorgt alles dat in place is. Als iemand dat wil en daar gelukkig mee is, sommige mensen kunnen daar niet om, hè. Sommige mensen krijgen daar zoveel stress van, als ze niet bij gaan spreken met hun handen.
En dan de computer.
Dus ik heb zoiets van gewoon een beetje zelfkennis en weten wat voor u goed is en hoe dat het beste presteert. En mijn kennis is dat ik weet wanneer dat ik shine en wanneer dat ik niet shine. Mm-hmm. En wanneer shine ik, dat zal zeker niet zijn als ik verslagen aan het schrijven ben of PowerPoint. Ja. Wanneer shine ik door te verkopen en naar buiten te komen. Ja. Dus dat moet je dan ook gewoon doen. En is dat geheim? Nee, iedereen mag dat weten.
Zijn je altijd zo'n geboren storyteller geweest? Of heeft je concept eerst meer body moeten krijgen alvorens dat de krachten op een podium kon staan?
Ik was zo degene die zo, als er ooit in de middelbare school gevraagd werd wie dat er eerst met zijn spreekbeurt wou komen, was ik degene die altijd als eerste wou. Dus op een of andere manier zal dat er dan wel ingezeten hebben.
Ja.
Maar ja, hoe meer dat je het podium krijgt, hoe meer dat je het pakt natuurlijk.
Ja.
En ik vind wel dat ik onlangs heb een ondernemer tegengekomen, super toffe kerel. Die ondernemer heeft net een ander bedrijf overgenomen. Mega milestone, want dat bedrijf is nog maar even bezig. En hij pakt er echt een ander bedrijf over. En die was zoiets van, ja, maar ik ga dat niet te veel tegen mensen zijn. Ik zei, allee, pak het podium. Jij bent echt nog maar een jaar bezig, je pakt nu een ander bedrijf over. Jij moet mega trots zijn. Die zei, ik ben dat ook. Ik zeg, pak dan ook het podium.
Mm-hmm.
En die persoon had het daar heel lastig mee. Ik heb hem dan ook een duwtje in de rug gegeven. Maar... op zich was hij wel blij, maar die zei van... Oké, dat was niet goed voor één keer, maar ik ga dat nu wel geen tweede keer doen. En dat is ook goed. Ja, ik zit anders in elkaar. Ik vind het podium pakken is gewoon een vorm van marketing. Die eigenheid erop zet, langs de andere kant is ook wel een valkuil. En daarmee bedoel ik daarnet is... ik zou pas tevreden zijn als de twee bedrijven, en vooral de winnaar eigenlijk, draait zonder dat ik daarop vandaag rondloop.
Ja.
En dat is natuurlijk wel het tegenpool van het podium pakken en zorgen dat het gezicht ervan bent.
Ja.
Dus risico.
Inderdaad. Ik kan daar misschien mee... Op aansluiten met... ik denk dat een kernwoord is ook flexibiliteit. Hè. Als je flexibel kunt switchen van de ene strategie naar de andere. En kom ook terug weer op het verwerken van tegenslaan bijvoorbeeld. Dan lijkt dat mij wel een hele sterke eigenschap. Als je bijvoorbeeld... stel nu die podcast dat ik hier doe, trek op niets. hypothetisch dan. Dan ga ik daar feedback van vragen en ga ik ook
dat kunnen bijsturen.
Ja, en ik ga ook niet bang zijn om wat te vragen, bijvoorbeeld.
En bijsturen.
Ja, tuurlijk. Ja, voilà.
Alright. We zijn aan het hoofdstuk Advocaat van de Duivel gekomen. Onze aflevering heet The Road to Success, maar die bestaat helemaal niet. The Road to Success. Dat is de stelling. Oké, ik had hem misschien beter, wat beter moeten inleiden. Nee, maar de stelling is, de road to success bestaat niet, of er is geen specifieke road to success.
Ja, ik volg je daarin.
Ja, maar dat is mijn stelling, dat is van de advocaat. Of advocaat. Ah.
Dus, Uche. Ik volg de advocaat. Nee, dat klopt wel een beetje. Omdat, waarom... Eigenlijk vind ik dat ook een heel enge manier. The road to success. Ik bedoel, alsof je daar niet mocht van donderen en er terug moet opklimmen.
Ja.
Je mocht ook je succes verleggen en die moet zo breed zijn. Ik vind dat te eng. Ik krijg daar stress van, denk ik. Moest iemand zeggen, that's the road to success and that's the way you need to go. Ik zou stress krijgen.
Ja.
Dus ik wil geen road to success. Ik wil gewoon misschien een road to happiness dat dan heel breed is.
Voilà, dat is gewoon gezegd.
Ja.
The road to happiness.
Maar het is voor iedereen anders ook, hè?
Klinkt zo aan Tomorrowland.
Nee, het is inderdaad voor iedereen anders. Ik denk, je moet vrede nemen met hetgeen dat je zelf content mee bent. Als je succes ergens anders ligt, dan is je weg er naartoe ook anders. Like bijvoorbeeld voor mij, ik dat Matthias zei, wat hard werken voor hem is niet per se hard werken en op je bureau zitten 8 uur, 10 uur en die uren erin steken. Voor mij is dat dan ook. Is dat misschien meer wel zo. Ik wil wel altijd voelen dat ik in controle ben. Dus ik ga rap stress hebben als ik niet aanwezig ben op mijn bureau, bijvoorbeeld.
Ja.
En een heel groot deel daarvan is de balans vinden bijvoorbeeld, tussen je sociaal leven en je werkleven.
Ja.
Want uiteindelijk is er... Ik heb veel last van FOMO, ik geef dat ook eerlijk toe.
Ik ga
niet rap een evenementje uit de weg gaan. Maar dan ergens ga ik altijd de reflex hebben van oké, ik ga hier nu wel die uren dat ik hier verloren heb, erin terug in moeten steken. En dat is niet de goede reflex altijd.
Ja, maar jullie zijn dan toch ook gewoon salesmensen op een evenement? Niet?
Yeah. Always selling.
Ah, voilà. Oh, ja, voilà.
Nee,
maar goed, maar niet bewust. Maar je bent altijd bezig met je concept. Als je de mogelijkheid hebt om erover te sparren met iemand op een evenement, ga je dat doen.
Tuurlijk.
Dus je sociaal impacteert ook je professioneel leven.
Ja, is dat ook niet een beetje normaal? Ja. Dat moet ook geen schande zijn.
Waarom?
Ja.
En als je op het podium neemt, dan ga je dat ook veel rappers merken in je sociaal leven.
Als staat mensen... er wel op een podium in het sociaal leven.
Ik heb nu donderdag op één gestaan terug.
Ja. Nee, dat is waar. Nu hebben we het terug over professionele, niet meer op die feestjes. Ja.
Op die feestjes, ja. Oei. Soms een keer.
Nee, maar je hebt inderdaad donderdag op een podium gestaan. Vertel.
Wel, ja, dan is iets dat mensen triggert ook. Ik merk dat veel van als ik een jaar, jaar is misschien niet lang, maar als ik heel lang niets op mijn verhaal zet, dan gaan mensen ook niet rap vragen van hoe is het of waar zijn we mee bezig. Juist de mensen die me goed kennen. Maar door dat sociale erachter te krijgen en door gewoon echt te roepen, krijg je wel een bal aan het rollen, eigenlijk het gevoel.
Nu, dat is iets wat Matthias net zei. Hij neemt graag het podium. In jouw parcours is dat nu al wat mindere mate geweest, zeg ik dat juist?
Ja.
Terwijl de laatste tijd, bijvoorbeeld donderdag, ik was er ook bij, daar had het fantastisch goed uitgelegd, waar mensen mee in je verhaal. En dat geeft ergens een boost om te zeggen, oké, ik wil dat meer doen. Want het is ergens vaak dat podium, dat eerste podium krijgen, om echt luid op te kunnen roepen wat dat aan het doen zei.
Ja.
Die een eerste trigger die ervoor zorgt dat tweede en dat derde er graag wil bij nemen.
Dat is, ja, dat is omdat de focus er is. Het plan ligt er. Ik weet perfect wat dat mijn weg tot succes in die mate dan mijn eerste product en mijn eerste keer naar buiten komen met iets tastbaar. Ik weet wat de stappen zijn. Ik heb daar ook enorm veel tijd in moeten steken, wel aan de ene kant. Maar het is nu voor mij heel duidelijk, dus ik durf ook mijn verhaal brengen nu.
En je durft vragen te beantwoorden of vragen te krijgen. Ja,
want ervoor, het probleem was altijd van ik ben nu van een bepaald parcours gevlogen, soms iets harder. Het ene parcours is rapper afgelopen harder afgelopen dan het ander. Waardoor dat je eigenlijk je basis verliest en ik heel opnieuw moet beginnen. Dus dan weet je niet echt van, oké, waar sta ik hier nu? Ik heb wel altijd veel opportuniteiten gehad voor te gaan spreken, maar ik voelde mij er niet comfortabel bij.
Ja,
omdat
ik snap het.
Dacht van, oké, geef me hier 5 vragen waarvan ik geen antwoord op heb. Ik val door de mand, maar ik heb er nog niet genoeg over gereflecteerd dan.
Ja.
Terwijl dat nu wel redelijk duidelijk is allemaal.
Ja, oké.
Dus dan voel ik me ook comfortabel om erover te babbelen.
Maar het is precies of je mijn voorbereiding gelezen hebt, maar ik heb 5 killing questions niet. Wel, ik heb er eigenlijk 4.
Killing questions?
Ja, nee. Nee, oké. Okay, ons vlot kan duidelijk tegen het gewicht van iedereen hier aan boord.
First killing question.
Nee. Maar dat geldt ook voor de tonnen energie en drive hier aanwezig op ons vlot. Dus we zijn nog niet gezongen. Dat is echt top. Matthias en Lucas, we zijn bij het laatste deel aangekomen. Ik heb nog 3 vragen. Eigenlijk ben ik aan het liegen, want ik heb er 4, maar ik heb in mijn voorbereiding 3. Ik ga ze 1 voor 1 stellen en jullie kunnen elk om de beurt antwoorden. De eerste vraag. Als je aan het woord succesvol denkt, wie komt er dan als eerste in je op en waarom?
Goh, ja, ik moet denken. Ja, de reflex gaat altijd van, je gaat naar de top guys gaan aan denken, van Elon Musk of... Allee, dat is misschien een slechte reflex om te maken, want ik heb ook wel veel mensen rond mij, mentoren, die, ja, waarvan dat ik zeg van oké... Zij zijn wel mijn definitie van succesvol zijn. Dat is, allee, bijvoorbeeld een Bart zit daar ook bij, of een Chris van de Voorde. En zelf eigenlijk ook hij, Matthias, dat moet ik ook eerlijk toegeven.
Wow.
Ja, ja, maar natuurlijk, want ik volg de gebeurtenissen wel. En ook door het feit dat we daar een keer gespart hebben, heeft me wel terug een boost te geven ook. En ja, allee, ik denk dat we rond de kerktoren wel al veel mensen kunnen
ervan uitplukken.
Hoe lang mogen we op deze vraag antwoorden? Of is het echt één antwoord? Want ik heb zo'n paar zaken. En bijvoorbeeld om heel actueel te blijven. Ik weet niet wanneer deze uitzending uitgezonden wordt. Maar nu onze vriend Remco Evenepoel, die net de Vuelta heeft gewonnen, wat supermooi is. Maar wat ook, of niet zoveel mensen weten, maar dat hij een paar jaar geleden nog voetballer was, vind ik fantastisch.
Boah.
Die heeft supergoed gevoetbald en die is dan eigenlijk gezegd van zit, ik ga het niet maken in de voetbal, dus ik ga coureur worden. En die is succesvol. En ik vind, om op een punt terug te komen, ik vind dat in ondernemerschap dat ook kan. Weet je, als je morgen ergens een job doet en je verandert van job en het is niet meer in dezelfde sector, dan doe je een carrière switch. En dat is echt mindblowing. Een carrière switch, dat is iets groot. Hè? Maar als ondernemer gaat je morgen een bedrijf doen dat in mijn geval financiering is. En morgen ga ik een product doen. En hopelijk doe ik daarna nog een dienst. En hopelijk doe ik daarna nog iets helemaal anders. En dat wordt minder gezien als van, wauw, je verandert helemaal. En ik vind mensen die eigenlijk snel kunnen veranderen van talent of van focus, vind ik heel succesvol. En voor mij is, om dan heel concreet bijvoorbeeld Remco, die eerst voetballer was en nu wielrenner is geworden. Oké, het blijft bij sporten. Maar bijvoorbeeld, en ik weet dat niet iedereen fan is, maar bijvoorbeeld zo'n type Gert Verhulst, die ondernemer is, die dan nog een keer zijn hand in een pop steekt en dan nog een keer een fantastische ding mee scoort, die daarnaast nog een keer evenementen... Dat is voor mij, die musical, dat is voor mij ook een bepaalde vorm van succes. En ik hoop dat daar kijk ik naar op. Mensen die meerdere talenten hebben dan één.
Ja, dat kunnen eigenlijk alles aan. Hè. Dan is de sky the limit, letterlijk. Hè.
Ja.
Ja, dat is inderdaad wel...
Oké, dus Matthias, waar zien we u nog in zo van die zeeprojecten?
Waar zien we me nog? Sowieso inderdaad een product. Maar ik denk, wat zou ik zeer graag doen is... en dat is iets waar ik al lang mee zit. Is, ik vind onze onderwijsinstelling of heel ons systeem rond onderwijs vind ik een heel... ja, een opbollig systeem. En ik ga niet zeggen dat ik morgen minister van onderwijs wil zijn, want dan kunnen we ook niks goed doen, denk ik. Maar het is wel op een of andere manier mijn ambitie om educatieve kant van het ondernemerschap vroeg mee te geven aan mensen. En dat betekent vroeg vanuit de kleuterschool. Ik ben altijd zo animator in hotels en dergelijke geweest. Super, vind ik superleuk om te doen. Maar daar zie je eigenlijk de ondernemers van morgen al. Ik had een manneke, dat was echt, iedereen was boos op dat manneke altijd, omdat hij een snoeber was. Maar dat is nu een megapiloot. Ik bedoel, snap je? Ik zag dat. En op een of andere manier wil ik dat talent dat ik snel kan spotten, wil ik ook gaan verzilveren. Dus in die context iets. Goed. En hopelijk heeft dat een impact dat ook mensen zeggen van, het hoeft niet in dat klassieke schoolstukje helemaal te zitten, maar het kan ook anders. Dus ja, daar zoiets mee, maar ik heb nog geen concreet idee.
Mooie visie.
Oké, okay, cool.
Maar dat is eigenlijk ook het aandeel, ik weet niet of je daar zelf ook bij zitten hebt, maar entrepreneur en artepreneur bijvoorbeeld, dat zijn dan zo van die instanties dat bewijzen van, oké, we gaan het u nu een keer hands-on tonen en moet alle vragen stellen dat je wilt stellen, dat je eigenlijk te weinig meekrijgt vanuit het onderwijs, in mijn gevoel.
Dat is al fout op zich, hè.
Voilà, dat is eigenlijk, ja, allen daarheen.
Ja, en los van of je nu morgen een succesvol ondernemer met 1000 BTW-nummers moet zijn, gewoon het, ik zeg, dat jongetje is nu een piloot. Dat is voor mij ook wauw.
Ja.
Want iedereen had zoiets van, oei, maar dat is toch een moeilijke kleine. Hè? Die zal toch wel moeilijkheden hebben. Zie hem nu. Bedoel, snap je? Dus ja. Je moet veel sneller talenten in mensen gaan spotten. Gelijk dat ik zei, van, ik was de eerste die een spreekbeurt kwam geven. Ik had ook de beste punten erop. De rest was ik gebuist. Maar mensen zeiden van, ja, je doet dat goed. En eigenlijk heeft nooit iemand gezegd van, hé, hey, Matjas, je zou daar iets meer mee moeten doen. Buiten als ze mij op de toneelschool ging steken.
Ja. All right. Oké. Van welke principes stap je niet af? Heb je bepaalde principes waar je echt niet vanaf zou stappen? Dat mag gaan van professioneel naar whatever.
Maar ik vind het echt een moeilijke vraag. Nee.
Dat is een moeilijke vraag.
Welke principes stap ik niet vanaf? Maar ik denk gewoon... Niet mijzelf zijn in een professionele context. Omdat op een of andere... Of nee, zelfs nog breder gewoon. Ik haat het om mij in een gedaante te moeten veranderen om goed genoeg te zijn. Ja. Of om erbij te horen. Tezamen dat ik evenveel vrienden, vijanden, is misschien veel gezegd, maar heel veel mensen hebben die mij ook gewoon soms niet zo tof vinden. En dat is gewoon dat je jezelf bent. En van welk principe, ik ga morgen mij niet helemaal veranderen om een deal binnen te halen. Omdat ik weet op lange termijn gaan mensen waarschijnlijk samenwerken, misschien niet met mij, omdat ik het niet ga willen, maar misschien met mijn medewerkers die mijn cultuur hebben meegekregen. Dus dat gaat ook botsen.
Ja.
Dus ik denk, ja, ze soms een keer nee durven zeggen. Eigenlijk is dat echt wel cool, hè. Als je echt een deal wilt binnen halen en je denkt van, fuck, dat is eigenlijk echt geen bedrijf. Dat is geen bedrijf waar ik mee wil samenwerken. Als je dan de balls hebt om te zeggen van nee, kijk, ik ga niet met jullie samenwerken. En wel, hè, je gaat nog veel meer appreciatie krijgen dan dat je eigenlijk al hebt.
Dicht bij jezelf blijven.
Ik zou zeggen, evolueren dan. Het leren van. Ja. Dus het wel je basisprincipes. Ze zijn wie dat je bent. Ik kan dat niet aan veranderen. Ik ben ook een losbollige. Ik ben ook chaotisch. Hè. Dat zijn zaken dat ik niet meteen ga kunnen veranderen. Dat gaat zo blijven. Je moet daarmee leren leven, enerzijds. En ik denk... Het groeien van, het altijd willen bijleven, dat is denk ik het belangrijkste voor mezelf dan. Omdat dat gewoon al zo'n thema is geweest in mijn traject dan, dat gewoon iets is van oké, het altijd willen beter zijn dan je vorige, dan gisteren bijvoorbeeld.
Ja. Hey,
dat is wel een principe dat ik wel echt hanteer.
Oké.
Ja.
Matthias,
even over nadenken.
Welk advies zou je jezelf geven als je het opnieuw zou doen?
Of sneller beslissingen nemen.
Okay.
Ik heb toch veel getwijfeld. Ik weet niet hoe dat kwam, misschien is dat mij meegegeven, maar zijn getwijfeld. En twijfel is op zich, als je twijfel toont, dan zijn ze kwetsbaar op een of andere manier. Dus dat moet je proberen tegen te houden, ondanks dat twijfel gewoon normaal is. Maar ik heb heel veel getwijfeld, van ga ik dat doen, ga ik dat niet doen?
Ja.
En gewoon niet sneller een beslissing durven nemen. Dus... Maar het is gemakkelijk gezegd, hè, want ik weet zelf, moest ik nu een nieuw bedrijf starten, dat ik weer veel zou twijfelen.
Ja.
Dat
doet mij aan een andere vraag denken. Komen jullie beiden uit een ondernemersfamilie?
Ja, bij mij toch wel etelijke generaties terug. Daar is ik altijd erin gezien. Vandaar ook, de moment dat ik afgestudeerd was, ik had altijd iets van, ik wil niet gaan werken. Ik wil dat niet. En dat was eigenlijk het ideale voor inderdaad iets te beginnen. En dan had ik dat ideetje nog van mijn bachelorproef, ik heb dat dan uit de kast gehaald. En dat is er, ik zeg, dat is er nooit meer uit te gaan. Dat is ook de koppigheid er een beetje van.
Ja.
En dat gaat er ook nooit uit gaan. Ik voel me niet gelukkig als ik niet kan doen wat ik wil doen. En dat blijft.
Weet, om terug op dat... Toen ik KMO-management startte met studeren, kregen we de vraag van de lector toen van wie zijn ouders zijn er zelfstandig. En ik was een van de enigen die mijn handen niet kon opsteken. Ik vond dat eigenlijk een smerige vraag.
Mm-hmm.
Want dat was direct al een shifting. Mijn ouders zijn niet zelfstandig. Dus ik kom niet uit een ondernemende familie. Maar net dat heeft mij ook wel ingezien dat het ook gewoon misschien anders kan. Mijn mama is een fantastische vrouw, maar heeft wel 25 jaar lang bij hetzelfde bedrijf gewerkt. Ondanks dat elke werknemer dat ook niet meer zou doen. is dat wel iets dat ik denk van, man, dat is toch wel jammer. Mm-hmm. Dus dat heeft me wel wat doen inzien. En ook het feit dat de mensen ja, rondom u toch een beetje risicovol zijn en zeggen van...
Yeah.
Of risicoavers zijn en iedereen zeggen van oei, oei.
Zou je dat wel doen?
Ga je dat wel doen? Dat heeft me net van, ja, ik ga dat doen. en zo'n beetje de rebel zijn, dan maakt het ook soms een beetje spannender.
Yeah.
Dan dat het eigenlijk maar zo is. Of is ja.
En eigenlijk voor bij mij, want ik kom wel uit een... ik denk iedereen is altijd zelfstandig geweest bij mij thuis. Maar dat wil niet zeggen dat ze dat voor mij... dat ze dat pushten, hoor.
Yeah.
Zelf tegendeel. Ik bedoel, ik denk dat mijn moeder een van de enige is die echt... redelijk veel dat ze mijzelf, mij en mijn concept hebben, wat ik aan toe was, in de vraag trok van, oké, zou je niet beter gaan werken, manneke?
Ja.
En een beetje geld verdienen. En mijn tip is eigenlijk ook, een beetje aan gekoppeld, ik heb veel van mijn fouten gemaakt op mijn eigen kosten, terwijl dat eigenlijk soms beter was geweest om dat te maken bij een ander. Dat is cru om te zeggen, en dat is ook niet de bedoeling natuurlijk om ergens te gaan werken, om fouten te maken, maar... Als je dan al die buffer hebt opgebouwd om voor het te werken, dan kunnen we daarnaast ook nog altijd ondernemen, denk ik dan. Ik heb die fout gemaakt van direct erin te springen en direct eigenlijk te beginnen drijven met mijn kopje boven water dan. En soms maar nipt, hoor. Het is niet dat er gigantisch veel geld klaar lag voor ik om op te leven. En dat besef is pas gekomen door naar het een te vliegen. En dan heb ik uiteindelijk wel beginnen een job zoeken voor het dan de twee te combineren. Dat is ook gekoppeld aan de tijd die ik verloren heb door het verlies van focus en de verkeerde partijen te hebben. Ik dacht altijd van oké, geef me nog 6 maanden en ben vertrokken. En ik verdien geld. En die 6 maanden werden dan een jaar. En dat jaar werd dan zo'n jaar en een half.
Mm-hmm.
En dan was het corona. En dan had je nog een keer een tijdverlies. Dus ja, moest ik opnieuw beginnen toch wel een job gezocht hebben om dan toch iets meer stabiliteit en zekerheid te hebben.
Oké.
Okay. Ja.
Goed. Met al deze interessante verhalen, jullie eigen ervaringen, zou ik graag samen met jullie 3 tips aan jonge mensen samenstellen. Of verzamelen.
En voor jonge ondernemers.
Ja, voor jonge ondernemers. Lucas en Matthias, welke 3 tips zouden jullie... aan jonge ondernemers willen meegeven?
Kunnen een beetje samenvatten, zeker?
Elk 3 tips? Of,
dat nee, dat mogen er 4 zijn, dat mogen er 3 zijn, maar ze moeten wel... Allez.
Ja, de eerste tip dat ik zou geven is testen. Testen, testen, testen. Of test before you invest. Nog beter.
Ja.
Maar dat is, mensen steken geld en tijd in niet zonder dat ze weten of iets gaan aanslaan. Testen, kijken, doorschakelen.
Ja.
Dus test before you invest. Net uitgevonden,
ja, maar dat is een goeie, hoor, want uiteindelijk, bij mij is dat ook altijd zo geweest, als wij een nieuwe sector gaan betreden, hebben we daar staaltjes voor nodig, moet dat getest worden.
Ja.
Vooraleer dat je al een investering gaat doen, kun je met een redelijk beperkte, kun je al veel gaan doen, hoor.
Ik heb net zo'n blog geschreven over het Shein-principe. Je kent het zo, de kledinggigant die eigenlijk atypisch de markt betreedt. Ja, die doen niet anders dan testen. Hè. Die testen met een paar 100 stuks en die zien het slaan. Ah, daar gaan we door in investeren. Terwijl dat grote modegiganten zijn, we gaan collecties van miljoenen gaan aankopen.
Ja.
En dat zal het maar moeten worden. Terwijl als het dan niet wordt, dan hebben we wel een groot probleem. Dus...
In het circulaire zijn dat dan voor het pilootinstallaties. Dat zijn investeringen die je beperkt kunt gaan doen, voor dan toch wel nog...
Ja.
Of wel zelf cash uit, dat kan perfect. Je kunt met een pilootinstallatie eigenlijk al gaan produceren ook. Maar je leert er dan de kinderen uit fouten uit aan ook. Van, oké, daar hebben we nog problemen in ons proces. Dus dat is een goede samenvatting. Dus, okay. Hoe zei je het nu weer?
Test before you invest.
Ja.
Oké, aan de luisteraars, als jullie interesse hebben in het artikel van Matthias, dan kijk je in de notes. Daar kan je de link vinden.
Ja, komt eraan.
Je komt eraan, die staat nog niet online.
Ik heb hem geschreven, maar ik moet hem nog een keer nalezen. Maar ik kom er, dat zal van de week in orde zijn. En we zijn maandag. ik heb nog wel een tip. En dat zal, denk dat we er ook over gesproken hebben, maar dat is inderdaad dat netwerk. Hè. En dan noemt hij de Peter Hinsen, heeft er ooit een heel mooi boek over geschreven. Dus ook de link in comment.
Ja.
The network always wins. Het is gewoon, hè, zonder mijn netwerk was ik nergens geraakt. Dus ik denk dat je gewoon van dag 1 of dag min 1 zelf een netwerk moet opbouwen.
Dat is een beetje een rode draad bij iedereen. Hè. Inderdaad, die netwerken. Dat is... ja, like ik zei, in het begin heb ik er ook 30 gedaan. En dat is nog nu op vandaag nog super waardevol voor mij. En zonder mijn netwerk was ik nooit herbegonnen. Dus dat ging dat nooit gelukt zijn.
Wat netwerk en kruisbestuiving. Lucas, hij zit in Hang HRK. Mm-hmm. Daar hebben we elkaar ontmoet. Ja. Dat is een plek om, ja, eender waar, hè, niet per se Hang HRK, maar een co-creation hub is een plek waar je enorm veel mensen en bedrijven ontmoet. Matthias, ben jij ook zo gestart?
Ik heb in het Started KBC coworking ding in Gent gezeten.
Jij ook.
Voilà. Ja, en nog altijd heel veel connectie met de mensen die toen rondom mij zaten. Ondanks dat het niet allemaal succesvolle bedrijven zijn geworden, zijn dat wel super interessante mensen. En ik moet zeggen, ja, dat was heel leuk. Dat was echt heel leuk. Ja, je moet gewoon als starter gewoon in zo'n een inspirerende omgeving zitten.
Ja, dat is ook iets dat ik aan vasthoud. Ik wil ieder jaar in zo'n accelerator-programma zitten. Gewoon puur voor het netwerk. Ik bedoel, Started is super waardevol voor het netwerk, vind ik. Maar ik heb dan ook voor de Circular Kickstart gedaan. Dat was puur voor circulaire onderneming. En nu gaat het waarschijnlijk Focal zijn, Brio. Hey, dus het is wel altijd... En Hang HRK op zich, ik bedoel, dat is echt zo'n een hulp geweest voor mij. Gaan we hier nu tegen die...
Elise is goed bezig.
Wat je ook moet doen, is meedoen aan wedstrijden als je start. Ja. En dat klinkt misschien heel stom. Je moet niet meedoen om die wedstrijd te winnen. Uiteraard moet je meedoen om de wedstrijd te winnen. Maar je doet mee om jezelf soms een keer te laten challengen of je flexibel bent. Als je morgen de wedstrijd meedoet en waar de focus op X wordt gelegd, dan zijn de... Ja, dan gaat je de focus daar een keer kunnen op verleggen. En dan morgen is een andere wedstrijd, bijvoorbeeld een duurzaamheidswedstrijd. Ja, dan gaat het daar een keer de focus op leggen. Dus ik heb heel veel wedstrijden meegedaan. Nooit hoofdprijzen of zo gewonnen. Maar wel altijd getriggerd geweest van... Ah, maar ik ga me daar nu wel een keer... En ik heb er veel uit gehaald uit van die wedstrijden.
All right.
Heb je zo'n voorbeeld van een wedstrijd?
Start Academy is zo'n wedstrijd. Dinges hebben wij ook meegedaan. We hebben zelf meegedaan aan iMac iStart. Hey, we worden geen IT-startup zijn. Maar nee, dus ja, je hebt veel van die wedstrijden. Ik heb nu een tijdje geleden heb ik dat meegedaan aan de jonge Oost-Vlaamse. Ja, sorry, ik ben de enige Oost-Vlaming waarschijnlijk op deze boot. De jonge Oost-Vlaamse ondernemer van het jaar. Ik heb dat ook niet gewonnen. Maar het was wel een heel leerrijke ervaring om te kijken van oké, hoe kijken die mensen naar mijn business? En is dat goed of slecht? Nee, iedereen heeft zijn mening. Dus ik heb daar ook weer veel uit gehaald. Maar zo'n wedstrijd kost tijd, maar het brengt soms wel veel op, hoor.
Oké.
Ja, het is dat ook wel. Dat tijd goed indelen, dat vind ik ook wel een moeilijk soms. En dan veel wedstrijden voor netwerk events, dat is goed, hè. Maar op een bepaald punt denk ik ook, moet zeggen van, fuck, ik ben hier enorm veel tijd aan het pompen, maar ben mijn product niet aan het... Of niet aan het bouwen aan mijn start-up.
Ja, het moet manageable zijn, hè. Ja, het moet natuurlijk manageable zijn. En zeker als je start ook. Want ja, inderdaad, als je alleen bent, ik vind altijd... Ik ben ook gestart, we zijn met twee dat bedrijf gestart. Ik vind dat wel leuk om gewoon met mensen die niet altijd 100% dezelfde mening hebben, om daarover te sparren. Mijn vennoot was een advocaat, ik was een flamboyant ondernemer, dat botste wel een keer.
Ja.
En op zich was dat leuk. Het kan niet zijn dat dat eeuwig is, hè? Dat je altijd met dezelfde mensen moet ondernemen, want dat, volgens mij werd dat ook niet. Maar zeker in de beginfase is je laten uitdagen. En zeker als dat een complementair persoon is die mee in je bedrijf zit, ja, dan kun je wel soms een keer vuurwerk laten knallen.
Ja.
Het is ook altijd leuker met twee. Dat is vandaar ook dat ik altijd wel zocht naar andere mensen om het samen mee te gaan doen.
Ik weet niet of dat leuker is. Het is leerzamer. Het is leerzamer. Maar... Maar inderdaad, wij zijn niet graag alleen. Dat klopt wel.
Alright. Ik had ook een artikel gelezen om dan misschien de aflevering af te ronden, maar ik wil het nog eens hebben over... Ik had een artikel gelezen waar dat jij samen met je vennoot helemaal in het begin, denk dat jij 20 jaar was en je vennoot 29, naar de bank was gestapt en dat daar wel vrij gelachen werd. Dat is wat ik in het artikel had
gelezen. Maar dat klopt helemaal. Hè. Wat is... Ik vind dat eigenlijk heel jammer, hè, dat we op vandaag met bepaalde sectoren zitten. Ik heb er net het onderwijs aangehaald en je hebt inderdaad nog zoveel sectoren. En wij kwamen ook in zo'n sector. Zijn de financiële sector, waarbij dat vernieuwing en jonge initiatieven niet altijd even goed onthaald werden.
Ja.
En dat is niet door de sector alleen, maar dat is vaak door individuen. Een individu maakt een sector. En voor mij het probleem daar was van, oké, je wordt eigenlijk door de partij waar je morgen wil samenwerken niet serieus genomen. En in de klopt ook, hè, 20-30-jarige mensen die komen zeggen dat ze hier plotseling de wereld gaan veroveren met een crowdfunding-platform, dat zal misschien heel lachwekkend geweest zijn. Maar ik heb wel geleerd dat dat je nooit neerbuigend mocht doen over wat dan ook.
Ja.
Iedereen heeft zijn eigen verhaal, iedereen heeft zijn eigen passie en dat wij ook. En die mensen, ik ga niet zeggen dat ik gestreden heb om ze ongelijk te geven, want soms gaat dat ook gewoon niet. Maar ik heb wel zoiets, ik heb respect verloren in dat type mensen. En ja, soms kan het allemaal snel gaan. En ik ga niet zeggen dat ik sommige van die mensen nog een paar keer ben tegengekomen en dan poeslief zijn. Pas op, dat is misschien eerder een persoonlijke kwestie. Maar het is wel jammer dat dit nog altijd gebeurt. Dus respect en geloof in personen is soms meer dan gewoon even tonen dat jij boven iemand staat.
Alright. Ik vond het een zeer interessant gesprek, jullie.
Ik vond het top.
Ik vond het
super. En ik heb er nog een kleurje bij gekregen ook.
Ja. Yeah. Nee, ik vond het heel fijn dat jullie hier aanwezig waren. Twee hele leuke verhalen en ook fijn om die overlapping op bepaalde vlakken te zien. Ik zou zeggen, bedankt om hier aanwezig te zijn. En heel graag tot snel.
Dankjewel, dag.
Voor de luisteraars die interesse hebben naar het verhaal van Lucas of van Matthias, er zullen verschillende URL's in de notes te vinden zijn. Dus allen daarheen. Alright, super.
Bedankt.